Ik heb voor vanmorgen een boodschap voorbereid met de titel De wonderlijke geboorte van een redder. En ik zou graag willen meenemen naar Richteren hoofdstuk 13. Dit zegt Gods woord. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van Yahweh. Daarom gaf Yahweh hen over in de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van Yahweh aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kind gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireer aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man Gods kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel ontzagwekkend. Vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie, je zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins, want het jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als Nazireer aan God gewijd zijn. Daarop bad Manoach, Yahweh vurig, en zei, ach Yahweh, laat de man Gods die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toekomen om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe, terwijl zij in het veld zat, en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haastte de vrouw zich en snelde en vertelde het haar man en zei tegen hem, zie, de man die op die dag naar mij toe kwam is mij verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En ik kwam bij die man en zei tegen hem, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, wel nu laten uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn en wat zijn werk? En de engel van Yahweh zei tegen Manoach, voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. Ze mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag ze niet drinken en evenmin mag zij ook maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van Yahweh, laat ons toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van Yahweh zei tegen Manoach, ook al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen, moet u dat aan Yahweh offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een engel van Yahweh was. En Manoach zei tegen de engel van Yahweh, wat is uw naam? Dat kunnen we u eren wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van Yahweh zei tegen hem, waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Daarop nam Manoach een geitenbok en het graanoffer en offerde dit op de rots aan Yahweh. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets wonderlijks. Het gebeurde namelijk toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van Yahweh opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. En de engel van Yahweh verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van Yahweh was geweest. En Manoach zei tegen zijn vrouw, we zullen zeker sterven, want we hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem, als het Yahweh behaagd had ons te doden, had hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen. Daarna baarde deze vrouw een zoon en ze gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en Yahweh zegende hem. En de geest van Yahweh begon hem aan te vuren in Mahanedan tussen Zora en Eshtaol. Tot zover lijvige stukje uit Gods woord. Op weinige plaatsen in de wereld zal in deze kerstperiode de keuze gevallen zijn op deze schriftplaats om er een boodschap aan te wijden. En toch wil ik deze morgen hier graag bij stilstaan, broers en zusters. Want als je een beetje vertrouwd bent met het Oude Testament, dan weet u dat de mensen aan wie dat een geboorteverhaal gewijd wordt in de schrift, dat dat maar een zeer dunne spoeling is. Mozes die heeft er een. En de profeet Samuel, die heeft er ook een. Maar David en Abraham, die toch samen met Mozes de hoofdrolspelers zijn in Israëls verhaal, die moeten het zonder doen. Wat dat volgens mij op zich al veelzeggend is. Eens te meer als je bedenkt dat baby Mozes slechts enkele versen toegewezen krijgt, terwijl aan de geboorteaankondiging van deze baby niet minder dan een volledig hoofdstuk wordt gewijd. Iets heel bijzonder, zelfs uniek in de hele schrift, staat op het punt te gebeuren. Het mag dan ook geen verrassing zijn, vrienden, dat deze tekst een verregaande invloed heeft op het kerstverhaal en dus belangrijk is voor ons begripsvorming van Kerstmis. De aandachtige luisteraars onder ons hebben wellicht tijdens het voorlezen al enkele echo's opgevangen van de passages in de evangeliën die dezelfde woordenschat gebruiken. Dezelfde woorden die in de tekst gevonden worden, worden in de evangelie gebruikt als een manier om het bijzondere belang van Jezus' geboorteaankondiging en zelfs Johannes' geboorteaankondiging die eraan vooraf gaat, sterk te benadrukken. De geboorteaankondiging van Simson vormt dan ook de aanvang van de climax van het verhaal van Israëls opeenvolgende richters. En evenals het Johannes-evangelie opent het boek Richteren met een dubbele proloog en eindigt het met een zeer uitgebreide conclusie, een dubbele epiloog, die begint in hoofdstuk 17 en eindigt in hoofdstuk 21. En in dit 13e hoofdstuk zijn we bij de laatste van de 12 richters aangekomen van wie hun verhalen in dit boek vertaald worden. 12, dat is natuurlijk, vrienden, een representatief getal. Maar er zijn slechts 6 van de 12 richters die speciaal aandacht krijgen in dit boek. En om het enorme belang van de laatste richter, Simson, te onderstrepen, is er niet minder dan 1/4 van het boek aan zijn verhaal gewijd. Wellicht leeft de vraag bij u vanmorgen al, Jos, als dat verhaal nu zo belangrijk en zo relevant is voor Kerstmis, waarom hebben we daar nog nooit iets eerder van gehoord? Wel, vrienden, om precies dezelfde reden waarom dat de priester en de leviet in de gelijkenis van de warmhartige Samaritaan langs de overkant gaan lopen, toen dat ze die berooide man daar langs de weg zagen liggen. Predikers mijden Simson als de pest, omdat ze zich schamen voor de naakte waarheid van zijn verhaal. Ja, er zijn namelijk minstens 3 episodes in zijn verhaal in de komende hoofdstukken, waar dat Simson betrokken is bij een vrouw die steeds meer zijn ondergang lijkt te worden. Dat is te zeggen, zoals het in het algemeen begrepen wordt. Iemand heeft de geschiedenis van Simson beschreven als wellicht de bekendste, minst gepredikte passage in de hele Bijbel. Iedereen denkt Simson te kennen. Er zijn films aangeweid, boeken over geschreven en zelfs Rubens en Rembrandt hebben er verf en canvas aangewaagd. Zoals u ziet, schilderen ze hem af als de Israëlische versie van Hercules, die lichtzinnig met vrouwen omging. Ja, ik heb hem ook een beetje moeten censureren, Rums, voor de zondagmorgen, zoals dat je ziet. Simson dood Filistijnen, ja, bij wijze van tijdverdrijf. Hij wordt gezien als een oversext, ongeleid projectiel die dringend nood heeft aan een cursus agressiebeheersing. En zo kan ik nog wel een tijd doorgaan, mensen, met de meest absurde commentaren die deze bijzondere geloofsheld te horen krijgt, om het zo te zeggen. Simson wordt al eeuwenlang door de meerderheid beschouwd als de climax van alle slechte voorbeelden die ondertussen de revue gepasseerd zijn in dit boek Richteren. Stuk voor stuk zijn het negatieve voorbeelden die dienen tot waarschuwing van wat dat je zeker moet vermijden. Maar door de eeuwen heen is er ook een alternatieve benadering geweest, die op elk van deze richters een positieve kijk heeft. En hij ziet als grote godsmannen, geweldige verlossers, die door God opgewekt zijn ten behoeve van zijn volk. En misschien leeft ondertussen de vraag, ja Jos, hoe kunnen nu zo'n tegenovergestelde visies zijn over dat boek? Wel, voor een deel is te verklaren door een minder fraaie menselijke eigenschap. Namelijk dat de meesten van ons een fantastisch vermogen blijken te hebben om de gebreken bij onze naasten te ontdekken. Ja, zelfs al loopt iemand over het water en voedt hij 5000 man, het zou zo Jezus kunnen zijn. Ja, zijn tijdgenoot had er ook geen moeite mee te ontdekken dat het wel goed fout zat met hem. Hij verbleef net iets te vaak in het gezelschap van sekswerkers, net als Simpson trouwens. En dat was al het bewijs dat ze nodig hadden. Meer dan ze niet nodig. Nee, hij kwam niet goed over als hij beoordeeld moest worden. En bovendien was hij ook te graag op feestjes, hé. Waar hij vaak oververhit de boel op stelten zette. Evenals Simpson trouwens. Nu, dat is één verklaring, mensen. Maar een meer specifieke verklaring wordt gevonden in het feit dat er twee interpretatiekaders zijn van waaruit hij het boek Richteren kan benaderen. En één manier die bestaat erin om de 12 richters te gaan benaderen vanuit de appendix van het boek. De laatste hoofdstukken, die dubbele epiloog. En sommigen onder jullie zullen zich misschien nog herinneren dat ik 10 jaar geleden ondertussen daarover een reeks heb gedaan, met als sprekende titel Brutale groepsverkrachting leidt tot burgeroorlog. Ja, er is geen twijfel mogelijk, hè, dat de neerwaartse spiraal van het volk Israël daar eindigt in een morele en theologische beerput. En dat wordt als een soort lens gebruikt om die 12 richters te gaan belichten. Door ja, hun falend leiderschap hebben ze een bijdrage geleverd, hè, aan die toestand. En zeker Simpson, de laatste rechter die het langst van allemaal 40 jaar rechter was in Israël. Hij is vooral verantwoordelijk voor die afgrijzelijke toestand aan het eind van het boek. Zijn verslaving aan de rosse buurten leidt kennelijk tot groepsverkrachtingen en zijn toomloze gewelddadigheid tot een burgeroorlog. Enfin, er is alleen een heel klein probleempje met die benadering. Er worden gedurende heel die periode geen rechters genoemd. Die laatste hoofdstukken handelen over een periode dat er geen rechters waren in Israël. De eerstvolgende en allerlaatste rechter in Israël wordt pas door Yahweh opgewekt in de aanvang van het daaropvolgende Bijbelboek. 1 Samuel. U kent allen het verhaal wel van Hanna en de kleine Samuel. Nu, de positieve benadering daarentegen, die benadrukt niet het einde, maar het begin van het boek. De dubbele proloog. En daar worden de richters voorgesteld als hen die Yahweh heeft opgewekt om zijn volk te dienen op een goede manier, als mannen van geloof. En die positieve verwachting wordt voornamelijk in het tweede hoofdstuk gecreëerd en bereidt ons voor om deze mannen en ook een vrouw, Deborah, te zien als voorbeelden die ons op de Heer Jezus gaan wijzen. Kom straks nog op die schrifttekst terug. Maar misschien moet ik wel een keer in 2024 daar een reeks aan wijden om die geloofshelden een keer in de kijker te plaatsen. Maar wat ik vanmorgen eigenlijk graag wil doen, dat is laten zien hoe dat deze passage in Richter hoofdstuk 13 binnen het grote verhaal van de schrift vooral een hoopvolle verwachting creëert. Ja, vrienden, de Heer heeft ons dit verhaal over Simpson zijn geboorte gegeven om onze verwachting over de komende Messias, de geestdoper, te verhogen en ons te helpen om beter te begrijpen wat we precies mogen verwachten. Maar laten we eerlijk zijn. Voor veel mensen is het geboorteverhaal van de Heer Jezus een soort romantische, sentimentele versiering in de evangeliën, die je eigenlijk niet echt nodig hebt, hè? Ja, gezien dat Marcus en Johannes ook helemaal geen geboorteverhaal hebben opgenomen. Mensen die weten vaak gewoon niet wat ze van die wonderlijke geboorteverhalen wel moeten denken. Wat dan volgens mij eerder vanzelfsprekend is, wanneer dat ze niet begrepen worden vanuit Israëls geschiedenis. Om Israël voor te bereiden, mensen, op die wonderbaarlijke geboorte van de Messias, die eveneens gepaard zou gaan met de komst van hemelse boodschappers, heeft Richteren 13, zo geloof ik, een heel belangrijke rol. Om Gods volk enthousiast te maken en een hoopvolle, levende verwachting te creëren voor de komst van de verlosser en redder van de hele wereld, de Heer Jezus. Maar laten we niet vergeten dat de hemelse boodschapper die hier aan de vrouw van Manoach verschijnt, haar een boodschap geeft die de toekomstige daden van het kind in de kijker zet. Nergens in Israëls geschriften, zelfs niet bij Mozes, vinden we een andere vooruitziende beschrijving van iemands doel. En wat is zijn doel? Om Israël beginnen te verlossen, staat er. En uit welke stam is Simson afkomstig? De stam van Dan. De stam van Dan die in dit verhaal in de slechtst mogelijke toestand verkeert. Simsons verlosser werpt dan ook een langgerekte schaduw voor zich uit en heeft dan ook heel wat te vertellen over het karakter en de omstandigheden van hem die Gods volk definitief zal verlossen en hen in de ware rust zal doen ingaan. Ja, als dat geen hoopvolle verwachting creëert, dan weet ik het niet. Nu weet je, mensen, dat er in de vier evangeliën alleen al meer dan 30 woordelijke overeenkomsten zijn met het verhaal van Simson, waarmee dat de schrijvers ons willen helpen om de Heer Jezus beter te leren begrijpen. Maar om beter het belang van dit geboorteverhaal te begrijpen, is het onontbeerlijk om deze unieke gebeurtenis in de context van wat al is voorafgegaan te beschouwen. Want elk van de verhalen van de 6 grote rechters die opent op dezelfde manier en exact dezelfde bewoording in de grondtekst. En dat is het eerste terugkerende element in elk van die verhalen. Het begint altijd zoals hier in 13 vers 1. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van Yahweh. Het is ook de bewoording waar het verhaal van Otniel mee opent in hoofdstuk 3 vers 7. En het verhaal van Ehud in 3 vers 12. Het verhaal van Deborah in 4 vers 1. Het verhaal van Gideon in 6 vers 1. En het verhaal van Jefta in 10 vers 6. Als u het nakijkt, kan het zijn dat uw Nederlandse vertaling iets afwijkt, omdat de vertalers verveeld raakten met de letterlijke weergave en dan verkiezen om synoniemen te gebruiken. Dat is de enige reden. Maar in de grondtekst begint elk verhaal letterlijk met de vinger te leggen op een terugkerend probleem. Israël keert zich van Yahweh af door afgoderij te plegen. Nu, de oorzaak en de betekenis van Israëls afgoderij, ja, dat heb ik een aantal weken terug behandeld, en daar wil ik nu niet op terugkomen, maar ik wil je wel nadrukkelijk onderstrepen, mensen, dat wanneer Yahweh een rechter als Simson opwekt, dat het dan niet alleen gaat om militaire overwinningen, mensen. Het probleem dat vooral moet aangepakt worden is een veel diepgaander mentaal probleem die de oorzaak is van Israëls zedelijk en moreel verval. En er één bevestigt het. Israëls verlossing behelst dus veel meer, mensen, dan enkel een militaire overwinning behalen. Trouwens, Gods oordeel om zijn volk aan hun vijanden over te leveren, ja, was enkel het gevolg van Israëls afvalligheid. En dat is het tweede element dat eveneens in elk van die verhalen nu terugkeert. Israël deed kwaad in Gods ogen, en dan gebeuren er verschillende zaken afhankelijk van het verhaal dat volgt. In een andere situatie staat er dat Yahweh hen verkocht heeft in de hand van hun vijanden. Of zelfs dat Yahweh de handen van hun vijanden sterkte. Of dat Yahweh hen overgaf in de hand van hun vijanden. He, zoals hier nu volgt. Daarom gaf Yahweh hen over in de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. En dat is trouwens een patroon dat op de dag van vandaag herkenbaar is. Wat de Heer doet om onze aandacht te trekken. Kijk maar eens in uw eigen leven. Soms laat de Heer ons tegen dek gaan, zodat we plat op onze rug alleen nog naar omhoog kunnen kijken. En dat brengt ons bij het derde element. Ja, wat zouden wij doen indien dat we gedurende 40 jaar door de Filistijnen onderdrukt zouden worden? Derde element in elk van die verhalen, het is wel te zeggen, behalve in dat van Simson, wel te verstaan, is altijd en overal hetzelfde. En dat derde element is in onze tekst van deze morgen het meest verwonderlijk en interessant, omwille van wat er daarna gebeurt. Ik ga u omwille van de tijd het voorlezen, maar laten we beginnen bij Otniel. In 3 vers 9 staat er: toen riepen de Israëlieten tot Jahwe, en Jahwe deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste, Otniel, de zoon van Kenas. Dus telkens gaat Jahwe een verlosser opwekken wanneer het volk tot hem begint te roepen. Nu hetzelfde patroon, dat vinden we ook in hoofdstuk 3, bij Ehud, de tweede richter, en dan vinden we dezelfde bewoording in de grondtekst: toen riepen de Israëlieten tot Jahwe. En Jahwe deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, Ehud, de zoon van Hera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. Nu hetzelfde vinden we ook bij Deborah, hoofdstuk 4, vers 3. Toen riepen de Israëlieten tot Jahwe, want Sisera had 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt, 20 jaar lang. En vervolgens antwoordt Jahwe door Deborah als verlosser op te richten. Vervolgens in hoofdstuk 6, vers 6, Gideon. Dan lezen we: zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot Jahwe. En het gebeurde, toen de Israëlieten vanwege Midian tot Jahwe riepen, dat Jahwe een man naar de Israëlieten zond, een profeet. En dan stuurt de Heer Gideon tot hen. En dan volgt uiteindelijk Jefta, hoofdstuk 10, vers 10. Toen riepen de Israëlieten tot Jahwe en zeiden: we hebben tegen u gezondigd, zowel omdat wij onze God hebben verlaten, als ook omdat wij de Baals hebben gediend. Maar vrienden, zelfs al zijn we nu bij Jefta gekomen, als je het verhaal goed genoeg kent, dan weet je dat er veel geroep en veel geween is, maar dat er telkens weinig bekering gevonden wordt. Naarmate dat je door het boek vordert, zie je dat de geestelijke toestand van Israël van kwaad naar erger gaat. Grijp even terug op Gideon. Kreunende onder de herhaaldelijke plundertochten van Midian roepen ze het uit. En Jahwe antwoordt door Gideon op te wekken. Maar wat is het eerste dat Gideon moet doen? Dat is het altaar van zijn vader voor Baal en de paal die gewijd is aan Asjera die ernaast staat, vernietigen. En dan in het geval van Jefta, de rechter die net voor Simson komt, dan laat de Heer twee vijanden tegen Israël opstaan. En wanneer ze dan tot de Heer roepen, zegt Jahwe gewoon: roep me naar jullie af, gewoon, zegt de Heer. Ik heb het gehad met jullie. Telkens roepen jullie zonder tot één keer te komen. Als de afgoden goed zijn in tijden van voorspoed, waar zegt hij, dan moet je ook blijven tot hen roepen als jullie minder goed verhaalt. En wanneer Israël in de gaten krijgt, ja, dat hun krokodillentruintjes Jahwe onberoerd laten, dan betonen ze ineens veel dieper berouw. En dan gaan ze zelfs hun afgoden weggooien. En dan, ja, dan is Jahwe vol ontferming over hen bewogen, omdat hij ziet dat hun berouw oprecht is. En dat, vrienden, dat is wel allemaal aan onze tekst hier in hoofdstuk 13 vooraf gaat. Waarom vertel ik u dat nu? Wel, kijk nu eens in vers 1 en zie eens wat er daar precies ontbreekt. Er is niemand die tot Jahwe roept, mensen. Niemand. In alle voorgaande situaties vonden we dat Israël collectief tot Jahwe gaat roepen, maar nu is er niet één iemand die roept tot Jahwe om verlost te worden uit de hand van de Filistijnen. Ja, als dat geen drama is, mensen. Jahwe heeft Simson opgewekt om een volk te verlossen dat niet eens verlost wil worden. Is dat niet opmerkelijk, vrienden, dat wanneer we bij het hoogtepunt van alle richters gekomen zijn, dan krijgen we een richter die meer dan wie ook het werk dat de Heer Jezus zal volbrengen vooraf schaduwt. Herinnert u, vrienden, de proloog van het Johannes-evangelie? Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, nee. En als u even doorbladert naar Richteren hoofdstuk 15, dan kan u dat lezen, dat er 3000 man uit de stam van Juda afzakken naar de kloof bij de rots Etam, waar dat Simson zich ophoudt. En dan zeggen ze tot hem in vers 11. Wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit aangedaan? Ze willen gewoon niet door Simson verlost worden, hè? En het straffe hier is dat deze vraag, waarom hebt u ons dit aangedaan, in de grondtekst precies dezelfde woorden zijn die hun voorouders tegen Mozes uitspreken. Ja, herinner u, wanneer dat Jahweh Israël uit Egypte verlost heeft, en dat ze nu vlak bij de Rode Zee gekomen zijn, dan besluit Farao hen achterna te gaan met 600 strijdwagens. U kent het verhaal wel. En dan komen de Israëlieten met de rug tegen de muur te staan. Ze kunnen geen kant meer op dan alleen nog omhoog te kijken. En dan wenden ze zich tot Mozes. Mozes die Jahweh opgericht had om hen te verlossen. Met de woorden in Exodus 14 vers 11. Waren er in Egypte geen graven dat u ons hier in de woestijn brengt om te sterven? Proeft u het venijnige sarcasme in uw woorden? Ja, zoals we net gezien hebben, aan graven geen gebrek. In Egypte het staat vol met piramides en heel veel valleien met honderden graftombes. Elk jaar nog leggen archeologen in Egypte er tientallen bloot. Aan graven geen gebrek in Egypte. Hoe hebt u dit ons kunnen aandoen door ons uit Egypte te leiden? Hoe hebt u dit ons kunnen aandoen? Precies dezelfde woorden hier, die het gezelschap uit de stam van Juda tot Simson richt. En wat zeggen hun voorouders in 14 vers 12, Exodus 14 vers 12? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons maar rust. Laten we de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Laat ons toch maar rust, zeggen ze tegen Mozes. We zijn veel beter als slaven af onder die nazi-Egyptenaren. Dus, net zoals hun voorouders in Mozes dagen, verlangt Gods volk liever onder het juk van de Filistijnen te zijn dan verlost te worden door Simson. En als je dan verder leest in dat hoofdstukje, dan willen ze hem gevangen nemen. En willen ze hem uitleveren aan de Filistijnen. En dan laat Simson zich gewillig gevangen nemen. Is dat herkenbaar? Inderdaad. De hoogpriester en het Sanhedrin vonden eveneens dat beter was dat één man stierf, dan dat hele volk verloren zou gaan. Ze vonden het best goed onder het juk van de Romein. En ook zij zouden, zoals Simson eertijds aan de Filistijnen overgeleverd werd, de Heer Jezus aan de Romeinen overleven om hem te doden. Vrienden, ik hoop dat wij in staat zijn om onze verongenomenheid ten aanzien van Simson op te geven, zodat de geest van God opnieuw door de schrift tot onze harten kan spreken, mensen. Want er zijn heel veel zaken die ons noodzaken om een positieve kijk op Simson te hebben. Zoals ik daarnet al aangaf, is er om te beginnen al de proloog. En staan we toch even toe die passage voor te lezen. Het gedeelte waar ik alle aandacht wil op vestigen is in Richter hoofdstuk 2 vers 18. En dan staat er, en wanneer Jahweh voor hen richters liet opstaan. Ja, we hebben het, zegt de schrijver, over degene over wie dat ik ga schrijven, in de rest van het boek, die hen telkens uit de hand van hun vijanden redden. En wanneer Jahweh voor hen richters liet opstaan, was Jahweh met de richter en verloste hen uit de hand van hun vijanden. Nu, in het Hebreeuws, hier is het woord dat bij ons vertaald is als verlossen of redden, is datzelfde woord, mensen, waaruit de naam Jezus is opgebouwd. U zou weer even goed kunnen vertalen, hij Jezus te hen uit de hand van hun vijanden. Ja, wij hadden Jezus kunnen doen. Jezus betekent toch, mensen, de Heer redt of de Heer verlost. Want merk op, vrienden, dat het niet de rechter is die redt of verlost. Het is Jahweh die hen via de rechter verlost. Jahweh was met de rechter en hij verloste hen uit de hand van hun vijanden, zolang de rechter leefde. Want Jahweh werd met medelijden bewogen vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Maar wat lezen we dan in vers 19? Maar bij het sterven van de rechter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Ze gaven geen van hun daden op en evenmin hun halstarrige levenswandel. Dat is de proloog, hè? Dat vertelt eigenlijk vooraf al wat er komt in de rest van het boekje, mensen. Dus het is inderdaad zo dat wanneer je het boek Richter doorleest, dat met Israël van kwaad naar erger gaat, maar niet zo met de rechters. Tegen het steeds donker wordende canvas wordt wat al wit is, steeds witter, zonder dash. En bij hen vinden we juist een ophandeling mensen, die tot een climax komt en de grote man gods, Simson. Het is gewoon een feit dat Simson in één adem genoemd wordt in de galerij van de geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11, met Abel, Noach, Abraham, Mozes, David, Samuel en de profeten. Dan wordt Simson gezien als een van de grote geloofshelden mensen. Wat ook vanzelfsprekend is, he? Gezien het feit dat in tegenstelling tot de protestants-evangelische traditie, in de Joodse traditie er een positief beeld over Simson heerst. Ja, en de schrijver van de Hebreeën is waarschijnlijk een Jood, zeker? He? Dat dacht ik ook. En geen Vlaming. Trouwens, mensen, we lazen in onze tekst van morgen hoe dat de geest van God over Simson kwam in het laatste vers. Is die opgevallen? Nu, bij de voorgaande richters, in het geval van Gideon en Jefta, horen we slechts eenmaal dat de geest van God over hen kwam. Maar bij Simson vernemen we dat de geest van God minstens viermaal hem aangreep. Simson lijkt de geest van God in voorbereiding op zijn werk in grotere mate te hebben dan al die andere rechters samen. En ook hier werpt Simson een schaduw voor zich uit naar de Heer Jezus, op wie de geest van God bleef, getuigt Johannes in zijn evangelie, die de geest niet met mate had, zoals alle gezalfden die aan hem vooraf zijn gegaan. De Messias is dan ook hij die met de geest zou dopen. De geestesdoper. Maar misschien vraagt u zich ondertussen af hoe dat de mensen die een negatieve kijk hebben, deze uitzonderlijke geboortegeschiedenis van Simson dan verklaren. Wel, in de meest kritische commentaren op dit boek gelooft men dat wie ook dit hoofdstuk 13 geschreven heeft, dat dat niet dezelfde auteur kan zijn als zij die de volgende hoofdstukken geschreven hebben. Ja, men meent dan ook dat dit geboorteverhaal veel later aan het boek is toegevoegd. Ja, en dat is een uitleg die wel vaker voorkomt wanneer er ogenschijnlijk een tegenstaand beeld geschetst wordt in opeenvolgende hoofdstukken. Trouwens, we zagen dat toch ook bij Genesis hoofdstuk 1 en 2, herinner u nog? De zogenaamde tweescheppingsverhalen? Ja, hebben we toen gezien dat eerste hoofdstuk, dat zou pas toegevoegd zijn, zo meent men, tijdens de Babylonische ballingschap, toen dat het Oude Testament de vorm begon te krijgen zoals wij die nu kennen. Dat is dan een uitleg. Maar vrienden, als u de tekst die ik net voorgelezen heb in de proloog, in hoofdstuk 2, vers 18 en 19, als je dat gehoord hebt, is het dan niet zo dat je de meest bijzondere persoon verwacht die op wonderlijke wijze zal geboren worden uit dit onvruchtbaar koppel hier in hoofdstuk 13? Van wie dat engel van de Heer vooraf al de grote verlossing aankondigt waar hij een begin mee zal maken. Je verwacht toch grootse dingen van dat kind dat hier geboren zal worden, of niet? Als deze aangekondigde verlosser, wat het volk Israël niet om gevraagd heeft, die enkel door de machtige daad van Yahweh verwekt is geworden, als dat werkelijk die een miskleun is, wat dat hij voor doorgaat, dan zit Yahweh, de God van Israël, toch maar met een heel groot probleem, zeker? Het is een feit, vrienden, dat er in de Bijbel zeer weinig geboortes gevonden worden die door een goddelijke tussenkomst tot stand komen. Als je ze gaat natellen, kan je er in heel de Bijbel slechts 7 vinden. Vrienden, en al die wonderlijke geboortes, die moeten 1 voor 1 Gods volk voorbereiden op het kerstverhaal. Herinner je wat ik al 1000 keer heb gezegd? Israëls theologie is wel een geschiedenis, hè? Herinner je Abraham en Sarah? Zij is 90 jaar, hè? En Abraham is ondertussen een eeuweling. En ze zijn zich maar al te goed bewust dat ze geen baby zullen krijgen. Als ze er nu nog geen hebben, dan zal er nooit één komen. Ze mogen ondertussen blijven als ze nog altijd ademen, als je mij vraagt. Feit is gewoon, mensen, dat er geen twijfel over kan bestaan dat hiervoor een machtige tussenkomst van God nodig is. En dat God het steeds moeilijker en moeilijker gemaakt heeft door steeds langer te wachten om hun gebeden te verhoren. En uiteindelijk wordt Sarah, die onvruchtbaar was, op wonderlijke wijze in staat gesteld om Isaac ter wereld te brengen. Lieve vriend, je moet een keer over nadenken. Je moet je een keer voorstellen dat in tijden dat 4 op de 10 gezonde jonge vrouwen bezweken in het kraambed, een groot momoe van 90 jaar gezond en wel een baby ter wereld brengt. En dat zonder beademingstoestel. Moet ik je voorstellen, niet? Bedenk me dan niet meer bijna hoe bijzonder dat is. Want keizers, niet, als ze toepasten toen, niet, mocht je het vergeten, niet, was het afgelopen, niet? Ze hebben nog onder de indruk van die wonderlijke dingen die de Heere doet. En ook de vrouw van de ondertussen volwassen Isaac, Rebecca, blijkt eveneens onvruchtbaar te zijn. Totdat God opnieuw een machtige daad doet en hen op wonderbaarlijke wijze een tweeling heeft, Jacob en Esau. En ook de vrouw van de derde aartsvader Jacob, Rachel, bleek eveneens onvruchtbaar te zijn, tot God opnieuw ingreep en haar gebed om haar moederschoot te openen verhoorde en haar Jozef schonk. Jullie kennen toch allemaal het bijzondere verhaal van Jozef? Die zijn volk redde van de hongerdood en de tweede machtigste man van Egypte werd. En wie is dan de vierde in de rij die volgt? Manoach en zijn vrouw. Er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van Jahwe aan deze vrouw en zei tegen haar, en had het er nog een keer goed in boren, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. En dan zegt hij, u zult echter zwanger worden en een zoon baren. Een zoon die de grootste miskleun in Israëls verhaal zal worden. Nee, nee, dat had hij niet gezegd. Dat hoorde er niet bij. En dan Manoach en zijn vrouw, wie volgde dan mensen? Elkana en Hanna. En 1 Samuel. En ook Hanna is wederom onvruchtbaar. En smeekt Jahweh om zijn tussenkomst. En met ontferming bewogen opent Jahweh haar moederschoot. En het kind dat daaruit geboren wordt is Samuel, de grote profeet en laatste rechter over Israël. En dan, ja, dan moeten we een grote sprong maken in het Nieuw Testament van nummer 6 en nummer 7. En ook daar vinden we Elisabeth en Zacharia, die de ouders worden van Johannes de Doper. Ook zij zijn al op hoge leeftijd gekomen ondertussen. En hoe kan het ook anders? Onvruchtbaar. En ook hier zal Jahweh op machtige wijze van hen tussen beiden treden. En evenals de Richter in 13 gaat er aan die wonderlijke gebeurtenis een geboorteaankondiging vooraf, waardoor de engel vooraf aankondigt wat er van dat kind zal worden. Lucas 1 vers 15. Want hij zal groot zijn voor het aangezicht van de Heer, en wijn en sterke drank zal hij geenszins drinken. Mo, is dat herkenbaar? En dan volgen Jozef en Maria, die op dat moment slechts ondertrouwd zijn. Ja, een huwelijk is nog niet bezegeld in het huwelijksbed. Maria is echter niet oud of onvruchtbaar, maar juist bitter jong. En het wonderlijke in dit verhaal is dat het het summum is, als het ware, van al die machtige tussenkomsten die we tot nu toe gezien hebben. Het probleem is hier, zoals Maria zelf aangeeft, aan de boodschapper die tot haar gezonden is, hoe zal dit zijn, dat ik geen gemeenschap heb met een man? Het wonderlijke in dit verhaal, mensen, is dat dat kind geen biologische vader zal hebben. Maar zoals de engel aangeeft, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. De taal die hier gebruikt wordt, mensen, is dezelfde als in Genesis 1, toen dat de Geest van God zweefde over de wateren, mensen. De Verlosser, die op wonderbaarlijke wijze uit Maria geboren zal worden, is, om het zo te zeggen, begin van de nieuwe schepping zeker. Vrienden, ik weet dat mijn tijd al ruimschoots voorbij is. En het is niet mijn gewoonte om een volledig hoofdstuk voor te lezen zonder daar veel over te zeggen. Er zijn heel veel praktische lessen uit te trekken. Maar gezien vanuit die invalshoek waarmee dat we dit verhaal in de ruimere context van het grotere verhaal van de schrift overdacht hebben, zijn ze in dit verband niet meteen een toegevoegde waarde. Maar ik hoop, mensen, dat je begint aan te voelen hoe belangrijk dat Simpsons wonderbaarlijke geboorteverhaal is in Israëls geschiedenis. Om de immens hoopvolle verwachting die het kerstverhaal creëert, tot ons te laten doordringen. En deze geboortegeschiedenis van Simpson is enkel maar het begin van de immens grote schaduw die deze laatste rechter in dit boek voor zich uitwerkt. Er is volgens mij niemand in de schrift die meer lijkt op de Heer Jezus dan Simpson. Niemand. Hoe onwaarschijnlijk dat ook voor velen mag klinken. Maar om die reden zou ik in een volgende overdenking, zo de Heer wel, bij hernieuwing voor je aandacht willen brengen. Want wat hadden we in 2010, dat is ondertussen al 14 jaar geleden, ik herhaal niet veel, ik denk dat het toch wel een keer mag doen zeker, op 6 zondagmorgens overdacht hebben. Dat is ook graag in één boodschap willen resumeren. Om dan vervolgens in de komende maanden de richters die hier aan Simpson vooraf gaan eens te overdenken, mensen. Want ook over hen heersen heel wat misverstanden. Ja, het is mijn wens dat we in 2024 de geest van God alle ruimte geven om bij hernieuwing tot onze harten te spreken door schatten nieuw en oud. Mag de Heer ons toch die genade schenken, vermits dan een mens die alleen van brood kan leven, hè? Amen.